Niet alleen dat Hans van Mierlo is overleden, er is ook iemand veel dichter van bij ons. Ik geloof begin van deze week, moet daar nog zijn. Is Jos Geudens overleden plots, 62-jarige leeftijd, als ik het juist heb. En Jos was bij ons gekend als een correspondent, eigenlijk een vaste huis aan huisgast, als het over sociale, politieke minderheden, die kunnen niet gek opnoemen. Jos was dan wel te gast bij ons in de studio, zo niet vanuit Kenia telefonisch, als hij dan terug verplicht in België moest zijn, want hij mocht maar 6 maanden aan een stuk in Kenia verblijven. Dan kwam hij stevast hier een bezoek brengen. De laatste bijdrage dat hij heeft geleverd, dat is vrij recent, dus dat is januari.
Ja, 30 januari of zo. Ja.
In deze redactie heeft hij het opgenomen voor de rechten van holibies in Oeganda en des environs, als ik het juist heb. Bij ons in de studio zit Peter Veldmans, samen toch fellow traveler, tot een groot stuk van...
Zeg maar, partijkameraad.
Kameraad van de Socialistische Arbeiderspartij, de Belgische afdeling van de Vierde Internationale en ook samen in het ACOD, maar dan verschillende sectoren. Peter zal ons meer toelichten over deze toch wel kleurrijke figuur van de linkse beweging.
Ja, Jos was inderdaad wel een kleurrijke figuur, maar het was eigenlijk een absoluut uitzonderlijk iemand. Ik denk, als ik aan Jos denk, dan denk ik niet aan iemand die grenzen verlegde, maar iemand die systematisch en constant grenzen doorbrak. Bijvoorbeeld de grenzen tussen jongeren en ouderen. Ik heb zelden een leerkracht mogen ontmoeten die zo open stond voor jonge mensen en zo weinig paternalisme in zich droeg. Geen grijntje paternalisme in feite. Dat bleek ook uit het feit dat hij de medeoprichter is geweest van de actiegroep Kritisch Onderwijs, wat een actiegroep is die in de jaren 70 opgericht werd en die probeerde een revolutionaire pedagogiek te ontwikkelen. Ja, een variant daarop eigenlijk. En natuurlijk ook uit zijn syndicaal werk als leerkracht, maar daar zal ik straks nog iets over zeggen. En ook zeer erg begaan met het lot van kinderen. Bijvoorbeeld, hij is de medeoprichter van de beweging van Kinderen zonder Papieren. Wat eigenlijk het samenvoegen is van een hele hoop belangen, zal ik maar zeggen. Kinderen en hun belangen, maar natuurlijk ook antiracisme. De solidariteit met de illegale medemensen en dergelijke zaken meer. Hij heeft ook grenzen doorbroken binnen zijn vakbond, op twee manieren. Ten eerste de grens die er helaas soms toch wel bestaat tussen de vakbondsbasis en de vakbondsleiding, omdat hij zeer actief deelnam aan wat wij dan noemden onder ons de syndicale linkerzijde. En een syndicale linkerzijde die vooral bij de ACOD onderwijs in Antwerpen zeer succesvol was en die uiteindelijk ook een tijd lang de meerderheid van de sector veroverd heeft. Wat hij dan uitdrukte in heel democratische werking. En een van de grote voorbeelden is de septemberstaking van 1983, want toen zijn ook de grenzen tussen de sectoren in de syndicale beweging dan doorbroken geweest met een grote staking van de openbare diensten. Ja.
Nu, we gaan een beetje in de geschiedenis moeten gaan om de man duidelijk te kunnen situeren. Hij is een figuur uit de jaren 60 eigenlijk. Hij heeft zijn eerste politieke pasjes en engagementen aangegaan.
Op het einde van de jaren 60 bij de jongsocialisten in Deurne. Met als voorzitter, de toenmalige voorzitter van de jongsocialisten was een zekere Marcel Collat. Die wij veel later hebben teruggezien als minister. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hij is daar niet zo heel lang inactief gebleven, want in 1970 werd de Belgische afdeling van de Vierde Internationale formeel opgericht. Het was een heel fusiecongres, maar de Revolutionaire Arbeidersliga. En Jos was toen al iemand die binnenin de sociaaldemocratie Ernest Mandel had leren kennen, daar zwaar van onder de indruk was. En is dus mee in de stichting van de RAL ingestapt uit de BSP toen nog naar de RAL.
Wat op zich niet zo heel evident is. Hè?
Nee, maar je moet dat een beetje bekijken, ook in de tijdsgeest. De jaren 70, begin van de jaren 70, zijn een periode van grote herschikkingen binnen de arbeidersbeweging. tot dan toe in staking gaan, dat deed je alleen als de secretaris u daar opdracht toe gaf.
Morgen gaan wij staken.
Ja. Maar dat is allemaal veranderd in het begin van de jaren 70 met de oprichting overal en nergens van grote arbeiderscomité's. Ook grote stakingen die niet altijd door de vakbondsleiding erkend werden. Bijvoorbeeld de dokstaking in 73. Het groot arbeiderscomité rond de Boelwerf in Temse. De stakingen bij Vieille Montagne in de Kempen. Enzovoorts enzovoorts. Verder. En in die context zijn een aantal syndicale boebeeldjes, militanten, bewust uit de sociaaldemocratie gestapt om te fusioneren met de kleine trotskistische kern die er toen bestond. En dat is eigenlijk daar al geworden, de revolutionaire ja, arbeidersliga.
Toch wel een vreemd körper in het Belgisch politiek landschap.
Dat was toen nooit gezien.
Maar ja, dat is toch niet... Ik zeg het, de trotskistische beweging bestond natuurlijk al veel langer.
Absoluut.
Ook in België. Maar dat was toch maar een hele kleine...
Een hele kleine groep intellectuelen rond Ernest Mandel. Maar Ernest Mandel had natuurlijk een zeer grote uitstraling, was zeer gekend sinds de jaren 50 al binnen de Belgische arbeidersbeweging. En in feite daar al is de fusie tussen dat groepje intellectuelen en die arbeidersvoorhoede.
En daar komt dan de jonge Jos Geurdens dan in terecht.
In terecht, ja.
Met een bewondering voor Ernest Mandel. Hij deelt ook het soort enthousiasme dat je bij Mandel...
Ja, Jos was een uitzonderlijk enthousiast iemand waar hij de energie soms bleef houden, mag Joost weten, maar...
Jos zelf.
Ja. Maar enfin, er is eigenlijk geen enkele strijdbeweging geweest sinds 1970, bij wijze van spreken, waar Jos niet van ver of dichtbij wel bij betrokken was. En altijd zeer actief. Ik heb hier een foto bij. Ik herinner mij nog dat ik het lokaal van de ondertussen herdoopte SAP binnenkwam. En ik kwam eigenlijk gewoon goeiedag zeggen. En hij zei, ja, pak een stoel, ga zitten. En hier zijn we pamfletjes. Begint hij maar al te vuilen, want die moeten straks in enveloppen gestoken worden. Ja. Dat was Jos ten voeten uit... nog een vraag?
Ga u rustig verder. Net komt het engagement in de vakbond en zo. Je hebt al daarvan alles aangegeven in de jaren 80. Maar op het einde is er toch, zijn er toch in jouw COD-onderwijs toch een aantal conflicten voordat je met pensioen is uitgegaan. Ik vervroeg pensioen op zijn 55ste.
Ja, enfin... Ik weet niet of speciaal of dat alleen in de ACOD onderwijs was. Ik heb de indruk, maar ja, dat is ook maar een indruk. De tijdsgeest was ondertussen veranderd. Ik bedoel, het neoliberalisme op wereldschaal heeft het overal voor het zeggen gekregen. En voor de linkerzijde, zeker na de val van de muur en van de Sovjet-Unie, werd het wel soms bijzonder moeilijk. En ja, dat heeft een beetje er ook voor gezorgd dat je ook binnen de syndicale beweging, de syndicale leiding, terug meer greep op het eigen gebeuren wou krijgen. Dat is één zaak. En een tweede zaak, de generatie van militanten, waar Jos toen ook toe behoorde, begon wel wat moe te worden van al die jaren van strijd. Jos zelf niet hoor, maar,
nee.
Maar de rest.
Kind.
En ja, dat heeft ertoe geleid dat dus de syndicale linkerzijde uitgedund is geworden. Mensen ook die op pensioen zijn gegaan. Dat is één zaak. En dan een tweede zaak. Je hebt natuurlijk de verrechtsing in de samenleving tout court, wat ook voor toenemend racisme...
Dan moet jij toch met pijn in het hart allemaal aangekeken.
Absoluut.
Dat is ook een heel emotioneel iemand.
Ja, he? Absoluut. En ik denk dat ik wel mag zeggen dat hij het hier een beetje beu was, vooral door dat racisme en die rechtse vergelijking. En dat is mee een van de redenen waarom hij naar Afrika verhuisd is.
En hij was nog heel actief met zeg maar, de Afrikaanse gemeenschappen rond de Koningsplein enzovoorts, in Basta, noem maar op.
Ja, dat zijn twee andere grenzen die elkaar daar raken, die hij doorbroken heeft. Dus eerst en vooral de grenzen tussen de sectoren. Hij was weliswaar syndicaal actief in de onderwijssector, maar hij heeft toch ook zeer hard deelgenomen aan de verschillende verzetsbewegingen die er geweest zijn tegen de schuldenlast van de stad Antwerpen en de soberheidspolitiek van het stadsbestuur en van de Vlaamse en de federale overheid daar rond. Dus die schuldenlast die daar aan de basis van lag, maar ook de schuldenlast van de derde wereld. Want Jos was een groot internationalist. Hij heeft mede het comité voor de kwijtschelding van de derde wereld,
CODEWES,
inderdaad, mee opgericht. En dus ja, daar raakt eigenlijk de twee kernen van de hele samenhang van het wereldsysteem. Aan de ene kant schuldenlast binnen de imperialistische landen, zoals hier in België. En aan de andere kant de schuldenlast in de periferie, zoals wij dat dan noemden. De zogenaamde derde wereld.
Hij heeft zich ook met ex-Joegoslavië of Joegoslavië in volle burgeroorlog.
Ja, dat is nog een grens die tussen Oost en West, maar dan in de tijd voor de val van de muur van Berlijn en daarna ook. Heeft hij zeer actief geweest. Bijvoorbeeld hier in Antwerpen bestond het 1 mei-comité voor de democratische rechten en vrijheden in Oost-Europa. Dat bestond uit een aantal militanten van verschillende achtergronden. Maar die voor het socialisme waren, maar tegen de Stalinistische vergelijking.
Ja.
En dus zeer actief geweest in het leggen van linken tussen bijvoorbeeld de mensen in Charta 77, als ik de naam van tijden heb, in Tsjechoslowakije, waar Peter Uhl, ook een militant van de Vierde Internationale, inactief was. En dan de kern rond Wroclaw in Polen, de syndicale kern van linkse Solidarność. Dat is de Kor, met Modzelewski onder andere, maar daar rond ook een aantal arbeidersleiders uit de bruinkoolmijnen, als ik me goed herinner, die dus daar een linkse Solidarność kern opgebouwd hebben, die trouwens nu nog altijd bestaat, en die ook een politiek verlengstuk heeft gekregen.
Maar Mandel daar ook niet iets mee te maken?
Ja, natuurlijk. Alleen Mandel kon daar niet naartoe gaan. Die was te bekend. Maar Jos is daar wel regelmatig naartoe geweest, ook voor contacten te leggen, materiaal mee te nemen en naar Ginder mee te nemen, maar ook omgekeerd, vertalingen te verzorgen en dat soort dingen meer. En uiteindelijk in de burgeroorlog in ex-Jugoslavië heeft de Wien Internationaal het initiatief genomen om Workers' Aid for Bosnia op te richten. En dat heeft onder andere geleid naar het voorzien in een boot voor Tuzla, zoals we dat dan noemden. Een boot vol hulpgoederen, onderwijsmateriaal ook, voor het enige multiculturele stadsbestuur in Bosnië, in ex-Jugoslavië, namelijk de stad Tuzla, waar je dus geen nationalistische bestuur niet meer had, of nooit gekregen hebt trouwens. En met die boot, met die hulpmiddelen, waren die zeer goed geholpen. En Jos was daar zeer actief in, om die boot die van Scandinavië over Engeland en dan naar Antwerpen en dan verder naar Frankrijk enzovoort. Hè. En overal moest die volgegooid worden met allerlei materiaal. Hij heeft daar zeer goed werk rond geleverd.
Ik denk voor de Serenie-moment misschien wel, en ook een tristisch Serenie-moment, is 1995, wanneer dan Ernest Mandel komt te overlijden. Hij is ook actief geweest, Jos, dan in stichting Ernest Mandel. Wat doet die stichting Ernest Mandel precies?
De bedoeling van de stichting Ernest Mandel, die Jos trouwens mee opgericht heeft.
De rode draad.
Is het bewaren van het erfgoed van Ernest Mandel. Dus door
publicaties.
Door publicaties, maar ook door colloquia te ontwikkelen. Gespreksavonden, debatdagen enzovoort enzovoort. Daar heeft hij een paar jaar ook voor gewerkt.
Hoe is dat met zijn andere generatie, die ook al gestorven is, Paul Verbraeken, waar toch nog ook lezingen rondgegeven worden enzovoort.
Paul Verbraeken was betrokken bij CODEWES, het comité voor de kwijtschelding van de derde wereldschuld, maar ook uiteraard bij de Stichting Mandel. Omdat Paul heeft de zogenaamde traité over de economische theorie van het marxisme, vertaald naar het Nederlands, van het Frans naar het Nederlands.
Maar heel die generatie, je hebt zowel iets, je hebt ook nog Erik Corijn en nog zo'n figuren, dat is blijkbaar allemaal aan het opgaan.
Je had die niet, Erik Corijn is springlevend.
Open hout te staan. Maar hoe kan je dat karakteriseren?
Ja, ik weet niet of het zo nuttig is om te proberen al die mensen nu onder één noemer onder te brengen. Ik bedoel, iedereen heeft zijn leven, zijn carrière, al wat je maar wilt, liefdesleven enzovoort. En soms lijkt dat een beetje op elkaar, omdat het begin gelijklopend was, maar ja, dat hoeft niet speciaal zo te zijn. En ik bedoel, ik denk dat het programma niet zou toekomen als we één voor één de levensloop van al die mensen moeten...
Nee, het is maar om proberen een soort context te krijgen van, dat bestaat toch niet meer eigenlijk, zo'n...
Ik weet niet.
Je spreekt bij de CVP, wat is van het Wonderbureau, maar...
Ja, eigenlijk is dat hier ook zo. Hè. De figuren uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70, zeker de Trotskistische beweging in Vlaanderen, die mensen zijn allemaal vrij standvastig op hun standpunten blijven staan, hebben allemaal activiteiten, zelfs nadat ze de organisatie verlaten hebben, toch nog altijd zeer actief geweest. Bijvoorbeeld Erik Corijn met Garta 91, waar Jos trouwens ook alweer bij betrokken was. Erik Toussaint, die nu een van de raadgevers is van president Correa in Ecuador, rond de financiële situatie van dat land. En ik kan zo nog enkele uren doorgaan, maar misschien het enige grote probleem van die generatie is geweest dat ze natuurlijk gestreefd heeft naar de stichting van een werkelijk politiek alternatief voor de sociaaldemocratie in België. Mm-hmm. En dat is niet gelukt. Alhoewel er wel stappen in die richting geweest zijn en de meest succesvolle tot op zekere hoogte was hier in Antwerpen, waar Jos ook alweer betrokken was, de Beweging voor Sociale Vernieuwing, die toch 3 verkozen in de Antwerpse gemeenteraad bekomen heeft.
Spreken we midden jaren 90.
Ja, midden jaren 90, ja.
Nu, volgende week is er, geloof ik, in Gent in de vooruit weg van het socialisme. Ik ben van plan om daar min of meer naartoe te gaan. Want dan gaat het natuurlijk, het leven van Jos stond in het teken van een links alternatief formuleren voor het beheren van de ellende, zullen we dat maar zeggen. Ja. Een klassiek. En het zou Jos onwaardig zijn, moesten we dat perspectief voor wat te doen.
Ja, de grote vraag sinds Vladimir Iljitsch Lenin daar een boekje over geschreven heeft. Er is niemand die vandaag een blauwdruk heeft, en zeker niet in België. Maar het is toch duidelijk, denk ik, dat men overal aan de linkerzijde wel aanvoelt, minstens toch, dat het zo niet verder kan en dat er iets moet gebeuren. We hebben vroeger allerlei pogingen gehad om daartoe te komen. En die zijn allemaal niet erg bijster goed gelukt. Nu, deze dag van socialisme stelt zich niet op. Allee, is niet bedoeld om tot een politiek alternatief op korte termijn te leiden. Het gaat meer over gedachtenuitwisseling en een beetje zoeken naar wat ons bindt eerder dan wat ons uiteendrijft. En er zijn verschillende mensen uit organisaties zijn daarbij betrokken. Vanuit de Partij van de Arbeid, vanuit de SAP, vanuit de LSP, enzovoorts enzovoort. Dus, ook syndicalisten, activisten, buurtactivisten, mensen uit de vrouwenbeweging, enzovoorts enzovoort. Dus.
Mensen die willen meedoen aan de Dag van Socialisme moeten zich spoeien. Er zijn maar 750 plaatsen in de zaal.
Ja, en ik denk dat ze bijna volzet zijn. Ja, dus,
er zijn al 600 inschrijven, dacht ik. De laatste update. Maar terug naar Jos, want hij zou er natuurlijk zo'n initiatief
toe. Als hij in België zou geweest zijn, zou hij zeker gekomen zijn. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Het heeft niet mogen zijn. Dus, Nu moesten de mensen geïnteresseerd zijn. Er staat nog altijd een website online van Jos. www.groetenuitmombassa.be.
Dat was in de week nog voor. Een paar weken stond er nog iets op zijn Facebook daarover.
Ja, inderdaad, want hij was ook hierachter zeer actief. Dus Jan heeft zelf al gezegd. Rond die kwestie van de anti-homo-campagnes die door religieus rechts, gesteund vanuit de Verenigde Staten trouwens, in Oost-Afrika de ronde doen. Maar daarnaast was hij ook zeer actief in zijn eigen wijk in Mombasa. Dus hij had daar een computerklasje met afgedankte of tweedehands computers vanuit België, trouwens met de steun van de vakbeweging, naar Ginder gebracht. En daarnaast had hij ook een
Cinema Paradiso.
Ja, een geïmproviseerde cinema ingericht, met een dvd-speler weliswaar. Hè, om dus de kinderginder, die nauwelijks radio, laat staan televisie hebben, om die toch af en toe ook eens een mooie en soms ook wel een interessante film voor te schotelen. En ja, de vraag is nu natuurlijk een beetje wat daar nu verder mee gaat gebeuren. Dat zijn we aan het bekijken.
Want jij was daar ook wel fondsen voor aan het werken. De radio heeft daar mee gedaan, dacht ik.
Dus we gaan nu bekijken hoe we dat kunnen verder zetten.
Want weten wij ook tekenvlak nadat hij dan vragen gesteld was, of permanent, zoals ze dat zeggen, voor Stichting Enis Mandel, is hij terug het onderwijs ingegaan. Ja. En hij is in Omnimundo gaan lesgeven, vlak voor zijn pensioen, dat toch toch wel bent. Dat is geen uitbolbaan.
Nee, absoluut niet. Nee, dat is een schooltje waar men anderstalige nieuwkomers, zoals dat heel mooi heet, probeert de Nederlandse taal bij te brengen. En dat heeft Jos dan nog een paar jaar gedaan. Voor hij dan uiteindelijk zijn vervroegd pensioen genomen heeft.
Dat is in een notendop veel.
Ja, het was...
Een beetje te veel verraad of te veel alles tegelijk? Zo. Schepen van alles en nog wat?
Tja.
Zoals sommige schepen van vroeger in Antwerpen hadden.
Zo moet je soms zijn, hè. En het is goed dat er zo mensen zijn. Onze Joodse medeburgers hebben daar een uitdrukking voor. Die zeggen, er was een richtiger mens... En dat is eigenlijk hoe je het best kunt omschrijven, denk ik.